actualiteiten en informatie luister je naar lokale omroep Dronten met nu het nieuws.
Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal het straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
Ken je dat gevoel? Je huisdier is ziek en je maakt je zorgen. Bij Dierenkliniek Dronten begrijpen we dat als geen ander. Met eerlijke zorg, een klantvriendelijke aanpak en echte inzet staan we voor je klaar. Als zelfstandige, onafhankelijke praktijk nemen we de tijd voor je dier en jou. Van vaccinaties tot allergieën, geavanceerde behandelingen en onderzoeken met moderne apparatuur, zoals echo, röntgen en lasertherapie. Je vindt ons op het nieuwe adres de Morinel 77 in Dronten. Dierenkliniek Dronten, waar deskundige zorg en gezelligheid samenkomen.
Stap in de toekomst van golf bij Harderwold Golf & Events in Zeewolde. Met de unieke state-of-the-art radartechnologie perfectioneer je iedere swing op de ultramoderne driving range. Beleef intense spelletjes, verbeter je vaardigheden en dat al vanaf slechts €5 per persoon. Ga naar onze website harderwold.nl, reserveer je baan en maak van golfen een ervaring. Boek snel, want golf was nog nooit zo leuk, spannend en interactief. Beleef het, speel het, win het.
Zin in sfeer en gezelligheid? Kom naar Brasserie Harderwold. Iedere dag open vanaf 9 uur voor koffie, lunch, diner of gewoon een lekker drankje. De perfecte stop na je wandeling, je fietstocht of een van de activiteiten bij Harderwold Golf & Events. Iets te vieren? Van verjaardagen tot bedrijfsfeesten. Bij Brasserie Harderwold krijgt elke gelegenheid net dat beetje extra. Brasserie Harderwold, daar gebeurt het. Kom gezellig langs.
Goedenavond. Je luistert naar lokale omroep Dronten.
Ik heb een avond rondgezworven door de straten van mijn ziel. Met een rugzak vol van heimwee en verlangen. Ik heb gedronken met mijn onrust en gelachen met mijn pijn. Ik heb geslenterd met mijn dromen, die niet uitgekomen zijn. Ik heb een avond lang gezworven door mijn ziel. Ik heb een wereldreis gemaakt door het diepst van mijn gedachten. En ik heb elke uithoek van mezelf bezocht. Ik heb geslapen met mijn twijfels en gedanst met mijn geweten, met mijn oude idealen, bij het maanlicht opgezeten. Ik heb een wereldreis gemaakt door mijn gedachten. Ik heb een avond lopen dwalen door de kamers van mijn hart. Ook al waren die vaak bloedeloos en leeg. Ik heb gevochten met mijn angsten en gefeest met mijn verlangen. Ik heb de kale witte muren met mijn liefde volgehangen. Nu ben ik net een paar minuten terug van weg geweest. Ik heb mijn rugzak zomaar in een hoek gesmeten en zie de beelden van de reis naar mijn geweten. Het is een reis geweest om nooit meer te vergeten.
Dit is Hoor jij wat ik hoor? Een programma over horen in de breedste zin van het woord. Presentatie Paula Heijnen.
Welkom weer bij Hoor jij wat ik hoor? Hoor jij wat ik hoor gaat over dat het eigenlijk in de breedste zin van het woord horen. En ik was gisteren bij een audiënciecongres, heb ik een presentatie gegeven. En toen heb ik verteld over dat radioprogramma wat ik maak, Hoor jij wat ik hoor? Ik zeg, en dat is best wel gek, dat iemand die zelf slechthorend is, toch een radioprogramma maakt. Dus auditieve media is best moeilijk te volgen. Maar ik heb ook aangegeven, zolang ik nog niet doof ben en ik heb er heel veel plezier in, wil ik graag radio blijven maken. En dus bij deze weer een nieuwe aflevering Hoor jij wat ik hoor? En we gaan deze aflevering hebben over iets wat ik ook heel graag doe. En dat is schrijven. En daar heb ik het wel eens eerder over gehad. Als je mijn programma al langer volgt, dan weet je dat ik het vaker al met mensen heb gehad over het schrijven. En ik ga dat vandaag doen met Ineke Bijvank. Welkom Ineke.
Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, leuk dat je wilde komen. Mijn eerste vraag in dit programma is altijd, hoor jij wat ik hoor?
Ja, dat weet je nooit natuurlijk, wat een ander hoort. Net zo goed als je nooit precies weet wat een ander ziet. Ja, dat is maar net hoe het in je hoofd geland is en hoe je het interpreteert. Klopt. Maar ik denk dat ik op dit moment jou goed hoor.
Dat is even belangrijk, dat je mijn stem goed kan horen. Maar je kan me ook zien, hè? Ik kan jou ook zien. Ik heb zelf een koptelefoon op, zodat ik jou nog beter kan horen. We gaan het hebben over schrijven, maar ik wil eerst even hebben over van wie is Ineke nu precies? Dus Ineke, waar ben jij geboren?
Ik ben geboren in Amersfoort, maar daar was ik maar kort, 2 weken in het ziekenhuis. En toen met mijn ouders heb ik in Nijkerk gewoond. Tot mijn 33ste, ik
weet niet precies. Lang.
Ja, ook daar nog gewoond met mijn echtgenoot en toen zijn we naar Zeewolde gegaan.
Oké, okay, dus 89. Je bent echt in 89 al? Oh, dat is al heel lang.
Ja, best al heel lang, ja.
Ja, dan ben je al echt wel Zeewoldenaar.
11e van de 11e, Sint Maarten, waar ik op dat moment nog nooit van gehoord had. Dus wij verhuisden, de doos nog allemaal ingepakt en de eerste avond 100 kinderen aan de deur met niks in huis. Dus
dat je echt
meteen feest staat. Was meteen thuis.
Dat werd hier in Zeewolde wel gevierd en daar niet.
Nee.
Klopt, waar wij vandaan kwamen was dat ook niet zo. Was bij ons
en
ook voor
Sint Maarten in Nijkerk, dat kon natuurlijk niet. Hè? Alles met Sint ervoor, dat dus lag daar wel moeilijk. Ja.
Meer christelijk natuurlijk in plaats van katholiek. Ja. Het is natuurlijk een katholiek feest eigenlijk. Ja, ja. Maar je hebt heel lang in Nijkerk dus gewoond. Mm-hmm. Daar ben je ook opgegroeid. Daar ben je naar school gegaan en zo. Wat voor meisje was jij?
Wat voor meisje was ik wel? Een blij meisje wel, denk ik. Ik was alleen. Dus dat was dat tekent je toch wel heel erg als je geen broers en zusters hebt. En ook alleen in de familie. Dus nergens anders in de familie waren kinderen.
Oh.
Dus ik was wel, denk ik, ook wel snel volwassener dan een ander kind met 8, 9 jaar is, zeg maar. Dat denk ik wel.
En op school? Wat voor meisje was je op school?
Ja, ik deed het gewoon heel goed op school. Want ze zeiden thuis van ja, je moet goed je best doen. Dus dat deed ik. En daar lag ook best wel druk op. Want als ik met een 7 thuis kwam, dan was het toch... Oh, ik had maar een 7. Ja, dat was wel. Dat was echt niet genoeg.
Je moest
er wel 8, 9, 10 zijn. Ja.
Hadden je ouders dan ook dat ze altijd hoge cijfers hadden gehaald vroeger?
Nee, dat weet ik. Daar kwam dat. Ik heb later hun rapporten wel gevonden. En ze waren van de zeventjes. Maar bij mij moest er wel meer zijn. Bij mijn vader tenminste. Hoor. Mijn moeder maakte dat niks uit.
Maar jouw vader vond dat je beter kon presteren?
Ja, denk ik. Ik heb het niet heel erg als druk gevoeld in die tijd, hoor. Maar achteraf denk ik, nou ja, ik heb dat zelf nooit tegen mijn kinderen gezegd.
Nee, en je hebt het natuurlijk...
Was die 6 of 7 ook goed, ja.
Daarom. Het was toen heel gewoon eigenlijk dat het dan gebeurde. Omdat je niet wist hoe het anders kon.
Nee, dat is het. En je mist natuurlijk altijd als enig kind de spiegel. Hè? Er is nooit een broertje of een zusje wat het even voor jou opneemt. Je bent altijd in je eentje. Ja. Zeg maar tegen of met 2 ouders.
Mm-hmm. Dat is waar. Je hebt geen ander voorbeeld
verder
hoe dat
kan. Je hebt geen voorbeeld, nee.
En had je dan wel vriendinnen en zo waar je dan over de vloer kwam... waarbij je dan merkte, hé, daar gebeurt het anders...
Nou, ik had een. We woonden midden in het centrum, want mijn ouders hadden een winkel. En in die tijd woonde iedereen nog bij de winkel, achter de winkel of boven de winkel. En naast ons zat een kapper. En die had een jongetje, Dickie. En Dickie was net zo oud als ik. En daar heb ik echt van mijn 3e tot mijn 16e dagelijks mee opgetrokken. Ah. En ik was ook heel veel in hun. Hij was meer bij ons dan ik bij hun eigenlijk. Hij was een nakomertje. Maar daar heb ik wel gelukkig wel meer gezinsleven mee gekregen. Ja,
bij hem in huis eigenlijk.
Ja, bij hem in huis, ja.
Maar hij waren echt een soort.
Ja, hij was. Ja, mijn ouders hebben hem ook min of meer geadopteerd. Hij ging ook altijd mee op vakantie. Dus hij was. Het was wel een soort broertje eigenlijk.
Oh.
Ja.
Dus je hebt wel iets gehad om aan te spiegelen.
Ja, zeker. Ja, dat was ook echt heerlijk, ja.
Oh, wat mooi. Ja. En wat voor winkel hadden jouw ouders dan?
Wol en handwerken in die tijd.
En jouw vader deed daar ook in mee?
Ja, mijn vader. Het was de winkel van mijn oma vroeger. En mijn vader was als dienstplichtig militair naar Indonesië geweest. Dus eerst Eerste Tweede Wereldoorlog was hij hospic. Om de arbeidseinsatz te ontkomen. Mm. Dus toen had hij al die medische opleiding. En toen moest hij voor zijn nummer naar Indonesië. Toen is hij daar 4 jaar geweest tot 51. En toen kwam hij terug. Toen wilde hij eigenlijk zijn geneeskundestudie af gaan maken. En toen zei de overheid ook, ja sorry, ja, daar is nu allemaal geen geld meer voor. En nu ben je te oud, dus ja, er is nog een winkel in de familie. Dus neem die maar over.
Oké, hij moest gewoon de winkel
moest eigenlijk, ja.
Dat werd
ondertussen ben je dan ook niet meer... Ja goed, hij had ook wat anders mogen gaan doen, maar die optie lag er. Dus hoe zijn ze dat gaan doen? En toch, ik denk wel dat hij was er wel heel gelukkig in, toch hoor, denk ik, achteraf.
Was hij toen al getrouwd met jouw moeder of dat nog niet?
Ja, hij kende mijn moeder al sinds de oorlog. In de oorlog hebben ze elkaar leren kennen. Mijn moeder komt uit Den Haag en die woonde in Spergebied. Dus die moest haar huis hals over kop verlaten. Ze kon alleen een beertje meenemen. En die zijn toen naar Nijkerk gegaan, omdat ze daar verre familie... Haar moeder kwam er oorspronkelijk vandaan.
Ja.
En die hebben daar toen in een, volgens mij vanaf 42 tot 45 op een hotelkamer gewoond met een gezin van 4.
Zo. Oh, dat is wel heftig.
En in die tijd is ze mijn vader tegengekomen. En dat is.
En die woonde al in Nijkerk.
En die woonde al in Nijkerk, ja.
Oké.
En zo is het gekomen.
En jouw moeder is dus ook in de winkel gaan werken. Hoe vond zij het om dan ook in die winkel te gaan werken?
Ja, dat vond ze vreselijk.
Ik wou zeggen, wat niet.
Ze heeft
haar
hele leven lang verschrikkelijk gevonden. Ze vond alle klanten waren zeikers.
Echt waar?
Ja, ze schopte het liefst de winkel uit. Maar een beetje overdreven hoor. Ja, maar... Als ze echt iemand had die echt ook verstand had van breien en haken. Want dat kon ze zelf heel goed. Bij sommige mensen ging dat prima. Maar het was nooit iets wat ze van harte deed. Nee.
Dat is wel jammer.
Ja, best wel. Ja.
En is ze dus ook nooit uitgekomen dan? Dat ze dan echt zei van doe de winkel maar zelf. Ik ga wat anders doen.
Nee, het was gewoon een andere tijd. Dat deed je echt niet.
Je maakte
en zeker niet in middenstandskringen. Ze werkten allemaal samen, die echtparen nog in die tijd. En op zich waren het al vrij geëmancipeerde vrouwen. Want de meeste vrouwen van de moeders van mijn vriendinnetjes... die waren allemaal huismoeder.
Okay.
Ik was de enige die een werkende moeder had eigenlijk.
Kijk.
Dus dat was al anders voor die tijd. Maar ze is nog wel, want daarvoor had ze best een goede baan. En die firma waar ze toen werkte, die zijn nog een keer beide geweest. Ergens in de jaren 60. Van ja, als je bij ons terugkomt, dan krijg je een auto van de zaak. Een heel hoog salaris. En doe het alsjeblieft. Maar ze heeft het toch niet gedaan.
Ze had het kunnen
ze
wel
had het
doen.
Kunnen doen. Ze had het op dat moment toch. Maar ik denk niet dat mijn vader erachter stond. Maar je bent zelf klein. Dus wat er precies achter zat, weet ik niet. Maar ze heeft niet gedaan, maar er altijd over gehad dat ze het wel had moeten doen.
Ja, Achteraf. Daar heeft ze toch wel spijt
van. En sowieso,
van.
Denk ik wel. Ze had toch best een... ze is niet zo heet. Het is ondertussen 3 jaar geleden is ze overleden. Mm-hmm. En ik heb er ook, kom straks aan de orde, een boekje geschreven over haar levensloop. En dan dringt eigenlijk pas tot je door van... Ja, was ook niet echt een heel simpel leven. He, zij had dus haar ouders, die hadden laat kinderen gekregen. In de 40. En ze had een broertje. En die ouders, die zijn... mijn oma, die heb ik niet eens gekend. Dus die, in ieder geval in een tijd van 5 jaar overleden ze allemaal. Oh. Dus de broer, die was pas 34. En de ouders... En zij was toen 36, was de hele familie kwijt.
Mm.
En je zit in een situatie waar je eigenlijk niet zelf voor gekozen hebt.
Nee.
Dus ook niet heel leuk, denk ik allemaal.
Toch wel heel zwaar dan.
Ja, toch wel. Ja. Zoveel levens natuurlijk. Hè.
Maar
ja,
je weet dat nu, achteraf...
Achteraf
kan je dan
valt
ook
het meer op zijn plek. Mm. Ja. Denk je ook rouw in die tijd, vroeg ik ook na toen ik dat boek schreef. Ja, hoe was dat dan? Ja, rouw, ja, daar was helemaal geen tijd voor. Je moest gewoon door.
Er werd ook niet over gesproken,
Helemaal niet, nee.
Dat is wel mooi dat we, want je hebt daar dus over geschreven, daar gaan we dan later ook over hebben, dat schrijven ook zoveel kan brengen. Hè? Dat geef je dan nu al hiermee aan.
Ja, dat zet de dingen in perspectief en in volgorde. En het laat net een andere dimensie zien vaak.
Ja.
Je verrast jezelf.
Zeker, dus daar gaan we straks nog verder over hebben. Want we gaan een heleboel dingen over het schrijven hebben. We gaan eerst even luisteren naar Claudia de Breij en Ramses Shaffy. We hebben het eerste lied geluisterd naar Lisbeth List. Die heeft ooit gezongen, altijd met Ramses Shaffy. Dit is denk ik op de een of andere manier gemaakt. Hij heeft niet echt gezongen met Claudia de Breij, volgens mij. Want volgens mij was hij toen
denk
al overleden. Maar dat weet ik niet. In ieder geval, het nummer heet Je hoeft niet zo sterk te zijn.
Geen arm om me heen, je schouder mag je houden, want die doet alleen minder pijn. Ik neem verdriet liever alleen, ga me niet aanschouwen, mijn tranen worden water bij jouw wijn. Niet klein, ik hou me even groot. Laat me nu mezelf ophouden. Ik sla me er doorheen. Op mij kan ik vertrouwen. Rouw is nou alleen mijn domein. Ik lach mijn tanden bloot, laat me hier maar zelf opkouwen. Mijn hoofd vol chagrijn, mijn handen in mijn schoot, anders breek ik in de jouwe.
Je hoeft niet zo sterk te zijn. Je hoeft niet zo sterk te zijn. Je verdriet is nu te groot om het nu nog op te houden. Wees niet bang. Je hoeft niet zo sterk te zijn.
Ik krijg je niet klein.
Hou je me niet groot.
Hou me even groot.
Je hoeft je niet op te houden.
Mijn hoofd vol chagrijn, mijn handen in mijn schoot, anders breek ik.
Just stay.
Dit is Hoor jij wat ik hoor met Paula Heijnen.
Ja, we luisterden net naar het liedje van Je hoeft niet zo sterk te zijn. Was jij als meisje wel een sterk meisje? Of kon je ook snel laten
Ik liet me niet meegaan met anderen, dat niet. Dus ik wist wel, ik ging wel mijn eigen weg, denk ik, altijd. Maar ik kon wel erg... mijn vader zei altijd, je moet eelt op je ziel krijgen. Daar heeft hij hard aan gewerkt, maar is nooit gelukt.
Oké.
Nee, dus dat is nog wel steeds. Ik kan wel snel geraakt zijn door dingen. Dus in die zin, dat kan je ook als zwakte zien. Maar inmiddels zie ik dat niet meer als zwakte. Maar ik was niet... ik hoefde niet... als iemand in het water sprong, dan moet ik dat ook. Nee, dat niet.
Nee.
Dus in die zin wel sterk in je schoenen staan. Dat wel.
Ja, oké. Je komt wel voor jezelf op dan wanneer dat nodig is.
Ja, precies. Ja. Geen dingen doen die je eigenlijk niet wil.
Ja. En we gaan het hebben over schrijven. Dan ben ik benieuwd van op de lagere school. Nu heet tegenwoordig basisschool, maar jij hebt nog op de lagere school gezeten. Daar heb je ooit voor de eerste keer geschreven. Weet je daar nog iets vanaf?
Ja, ik weet er nog wel. Ik heb niet een heel sterke herinnering aan de... Want dan heb je het echt over de eerste klas vroeger, waar je leerde schrijven. Maar ik heb ook nog wel schriftjes gevonden. Het gaat toch wel een beetje, En ook wel de trots van... ik had ook wel aan het eind van de eerste klas... nu ga ik wel zelf schrijven. Hè? Ik ken de letters, dus dat is genoeg.
Oké. Dus je weet nog wel dat je zelf begon met schrijven.
Ja, dat weet ik nog wel,
Jij wist ook wel wat je aan het doen was.
Zeker. Ja, ik kon niet wachten.
Ik
was een late leerling.
Ja.
Dus ik had echt 2,5 jaar kleuterschool achter de rug. Mm-hmm. Dus ik was er en dan gaan... ook de kindjes die bij in de klas zat, die gingen allemaal al door. En dat vond ik maar niks. Dat die wel gingen leren en ik nog niet. Ik vond het heel leuk, ja.
Ja.
En ik wilde dat ook graag. En vooral, ik zat niet te wachten op rekenen. Wat ook prima ging eigenlijk. Maar taal zat ik echt op te wachten.
Mooi is dat. Ja, want ik begreep er niks van, hè. Met dat schrijven, wat nou de bedoeling was. Nee, het leren en lezen.
Ja.
Ik begreep gewoon niet wat je ermee moet doen.
Ja,
ik snapte het niet. Dus het heeft best een tijdje geduurd voordat ik door had. Is de bedoeling. Oh, ja. Die vorm, dat heeft een bepaalde klank. En die kun je aan elkaar plakken. Dat moet je ook kunnen tekenen. Schrijven op een gegeven moment. En dan kun je dat ook weer... kun je het overbrengen aan anderen. En toen ik het eenmaal door had... dan lees je alles wat los en vast zit. En dan ga je ook dingen zelf schrijven. Ja, briefjes maken. Mooi dan. En ook leren lezen, dat heb je dus ook wel gedaan. Was je ook een makkelijke leerling dat je ook makkelijk kon lezen?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ik kan me ook niet herinneren dat ik het ooit heb moeten leren, zeg maar. Dus
ging vanzelf
eigenlijk. Ging gewoon eigenlijk wel vanzelf, ja.
En lees je nog steeds nu?
Ja, ik lees nog steeds wel.
Veel. En wat lees je graag?
Ja, gewoon heel wisselend. Heel wisselend. Ik hou een beetje van iets met een historische achtergrond. Dus vaak wel een beetje geromantiseerd verhaal, maar dat er toch iets in zit wat klopt, zeg maar. En een beetje richting esoterie vind ik mooi. Een beetje de weg van de ziel. Biografieën lees ik graag.
Oké.
Ja, maar ook wel eens gewoon zo in de zomer een lekker simpel boekje. Gewoon voor de vuist weglezen en niet hoeven denken. Dat vind ik ook heerlijk.
Dat kan ook, hè? Ja. En daar is de zomer ook voor, de vakantie vooral.
Niet alleen maar ingewikkelde kost.
Nee. Oké. Na de lagere school ben jij naar de middelbare school gegaan. Ja. Daarna
In Amersfoort. Die was dan ook al niet meer in Nijkerk trouwens. Middelbare school was in Amersfoort. Dus dat was elke dag fietsen naar Amersfoort heen en weer.
Oh, dat is wel te doen, toch?
Twee keer 14 kilometer. Dus was wel te doen, maar natuurlijk nog geen elektrische fietsen in die tijd.
Nee, dat klopt.
En met de bus gaan, dat was een grote afgang. Dus fietsen tot je erbij neerviel. Ja, dat hoorde wel.
En daarna, wat ben je
en daarna? Toen wist ik het even niet. En toen dacht ik eerst van, dan neem ik maar een jaar. Dan zou ik even mijn ouders gaan helpen in de winkel. Maar dat heb ik eigenlijk na een maand ook wel gezien. Dat was het ook niet. En toen ben ik als tussenjaar, het werden 2 jaar naar Schoevers gegaan. Dus eerst de directie-secretaresseopleiding, toen de Europese secretaresseopleiding.
In Utrecht, denk ik?
In Utrecht, op het Wilhelminapark. En toen ben ik toch aan het werk gegaan daarna. Met nog wel steeds, toen toch nog wel een beetje ouderwets misschien. Dat je dacht, nu nog een studie beginnen. Ben je weer 6-7 jaar verder. Misschien wil ik ooit wel een gezin. En wat blijft er dan voor een tijd over om nog gewoon echt te kunnen werken? ja, achteraf had ik het gewoon wel moeten doen. Maar ik, daar zat ook nog wel een beetje in dat ik gewoon in die tijd... Ja, ik maakte me gauw zorgen over dingen. Ik zag het leven wel gauw zwaar in. Dus als ik het iets vrolijker had ingezien, dan was ik vrolijk die studie gaan doen. Ik had wel graag biologie willen studeren of Nederlands.
Ja. Ja.
Biologie of Nederlands.
Oké, maar ja. Je bent wel aan het werk gegaan naar Schroefus dan. Wat voor werk heb je gedaan?
Ja, dus begon als directiesecretaris bij internationale bedrijven. Doordat ik die talenkennis natuurlijk al wel aardig had opgebouwd. Mm-hmm. Daarna ook nog extra talencursussen gedaan. Dus ook binnen het werk altijd veel geschreven en vertaald.
Ja, oké.
En ik was eigenlijk wel altijd bijvoorbeeld een bedrijf wat een agentschap was van een Frans bedrijf. Dus al het contact met het Franse bedrijf, dat liep wel via mij, zeg maar. Dus ik heb wel de talenkennis heel veel in praktijk kunnen brengen. Of het ook wel reisjes erbij. Het was toch ook wel leuk. Ja.
En dan zeg je Franse taal. Ja. Welke talen nog meer?
Frans, Duits, Engels. Ja, en nu dan. Deense schoondochter, maar die ben ik pas later gaan leren. Deens lukt nu ook wel goed. Spaans, een beetje. Daar kan ik me wel mee redden. Maar dan moet je me geen boek in laten schrijven. Maar dat, dat is
maar je wil een talenknobbel dus. Want dat heb ik namelijk helemaal niet. Dus dat vind ik echt heel bijzonder als je dat wel kan. En dat heb je dus steeds gebruikt in je werk.
Ja.
Hoe lang heb je dan gewerkt?
Dat heb ik gedaan even denken hoor. Wat precies de volgorde was. Ik ben gestopt toen met de zwangerschap van mijn eerste zoon. Van ons eerste kind. Want ik dacht toen ik wil ook van deze periode. Ik was hartstikke misselijk. Ik dacht, ik wil hier gewoon... poosje van genieten. Niet van die misselijkheid, maar van de situatie en van een klein kind hebben. En dan heb ik ook even afstand en dan ga ik denken wat ik daarna weer ga doen. Dus heb ik een break gehad, zeg maar de moederbreak. En daarna zijn mijn man en ik samen een reclamebureau gestart.
Oh, kijk.
Begin jaren 90, ja.
Hoe kwam dat dan?
Ja. Nou, hij zat ook eerst heel leuk in zijn werk. Liep allemaal prima. En op een gegeven moment werd zo'n bedrijf overgenomen. En dan kwamen er weer reorganisatierondes. Dan kwamen we weer ergens anders terecht. En weer een reorganisatieronde. En op een gegeven moment waren we dat een beetje zat. Hij werd dat zat. En ik zag dat hij echt gedemotiveerd raakte daardoor. Toen zei ik, als we dat hele marketingverhaal nou eens gewoon zelf gaan doen. Ga ik je helpen? Ik dacht nog van makkelijk. Ik ga vanaf de keukentafel. Ik ga een beetje helpen. Eigenlijk vanaf dag 1 was het allebei fulltime aan de bak.
Hij deed dat werk ook, al.
Hij had Nijenrode gedaan. Hij was marketingmanager.
Hij wist al wel hoe het allemaal werkte.
Hij wist wel hoe het werkte. Nou ja, ik had natuurlijk ook best wel wat ervaring op dat gebied al. Dus we dachten, 1-1 is 2. Misschien kunnen we dat wel. En het hoeft ook helemaal niet groot te worden. Als we hiervan kunnen leven, is het goed.
Ja.
Maar dat lukte ook weer niet helemaal. Want je kan het niet helemaal. Als het gaat groeien, gaat het groeien. Dan kan je ook niet zeggen, dan ga ik bewust niet groeien.
Mm-hmm.
Dus uiteindelijk hadden we op de hoogtijdagen tussen de 9 en de 12 mensen personeel.
Toch een heel bedrijf geworden.
Best nog een heel bedrijf geworden, ja. En daar heb ik dus ook de projectmanagement en heel veel schrijven. Heel veel schrijven, al die in die jaren.
Ja.
Maar het was altijd commercieel schrijven.
Ja,
hè? Je schrijft voor een ander.
Het is wel...
Dus aan de ene kant, je schrijft voor je advertenties. En supercommercieel natuurlijk. Ook wel eens gewoon lesprogramma's. Voor ING bijvoorbeeld deden we veel. Als die dan weer een programma maakte, dan kreeg ik de input van dit willen we ongeveer gaan doen. Maak een mooi verhaal waarop mensen kunnen zien wat ze kunnen verwachten.
Ja.
Het is wel heel divers.
Oké.
Dus ik kon mijn ei er wel goed in kwijt. Maar het is nog altijd niet het vrije schrijven wat je bij een schrijfcafé doet.
Nee, en daar gaan we straks over hebben. Want voordat het schrijfcafé begon voor jou, ben je eerst de opleiding gaan doen? Of ben je eerst schrijfcafé?
Nee, ik ben eerst schrijfcafé gaan doen.
Oké. Daar gaan we straks na de muziek nog wel even over hebben. Je hebt dus allerlei talen dan leren kennen. Die talen, daar heb je ook in geschreven dus dan?
Mm-hmm. Ja. Ja.
Dus je kunt het sowieso lezen en schrijven?
En schrijven, ja.
Ja, dat vind ik toch wel bijzonder hoor, dat je dat dan
en corrigeren. Bijvoorbeeld als je verpakkingen maakte, dan staat daar die tekst in 4 of 5 talen op. Dus dan moet je dat ook letter voor letter corrigeren. Of klopt het allemaal wel? Ook in het Frans is 1 of 2 eetjes wel of niet een S.
En dat was dus nog in de tijd dat we niet de computers hadden.
Nee, dat is het. Nee,
dat is
de woordenboeken op mijn bureau. Ja.
Daarom, dat kunnen we ons nauwelijks
meer voorstellen. Ik had eigenlijk mijn vak, wat ik deed, dat is eigenlijk in de tijd van 5 jaar ook echt verdwenen.
Ja.
Want nu geef je Nederlandse tekst op en je laat hem vertalen. En in het ergste geval staat er dan nog eens een keer een dingetje in. Maar je hoeft hem alleen maar na te lopen. Je hoeft hem niet meer zelf te vertalen.
Heel veel dingen gaan automatisch dan. Ja.
Oh. Maar toen was het nog wel echt het handwerk.
Ja, dat heb jij nog gedaan.
Ja,
mooi. knap ook dan, hè? Dan heel veel met die taal bezig. Dan wordt het helemaal ingebed, hè? In alles. Ja. Want tegenwoordig denk ik dat dat dus minder gebeurt.
Dat denk ik ook.
Mensen gaan
dat
minder
kan ook bijna
onthouden.
Niet anders. Nou, als je in het Duits met alle naamvallen, als je ze nooit hoeft te gebruiken, krijg je het dan ooit echt in je systeem?
Nee, daarom.
Dat denk ik niet, nee.
We gaan luisteren naar Herma van Veen en Anne van Veen. En dan is het wel grappig, want dit nummer heet Overal en Nergens. En jij hebt, in al die talen ben jij thuis, Overal en Nergens.
Nou, leuk.
Ik ruik je in de linden, ik ruik je in de rozen. Ik ruik je in kamille, in jasmijn en in frambozen. Ik ruik je in het fluitenkruid en in de berenklauw. Overal en ergens ruik ik jou.
Ik proef je in de bramen, ik proef je in de bessen. Ik proef je in de bron, als ik mijn dorst probeer te lessen. Ik proef je in de druiven, proef je in de dauw. Overal en nergens proef ik jou.
Ik hoor je in de branding, ik hoor je in de meeuwen. Ik hoor je in hun vleugelslag, ik hoor je als ze schreeuwen. Ik hoor je in de leeuwerik, de merel en de kou. Overal en ergens hoor ik jou.
Ik voel je in de hagel, ik voel je in de regen. Ik voel je in het briesje, dat de blaadjes laat bewegen. Ik voel je in de warmte, voel je in de kou. Overal en nergens voel ik jou.
Pete na bataki di deze pepe. Sava de kibana bue da kada na yuduwe. Sava ba iya alu alu fakita yubo yubo ma iya yubo ye. Licht wordt beschenen.
Ik zie je in de hemel, in het grijs en in het blauw.
Overal en nergens zie ik jou. Zie ik jou. Zie ik jou.
Hoor jij wat ik hoor? Een programma over horen in de breedste zin van het woord. Iedere zondagavond op LOZ.
Ja, en ik ben in gesprek met Ineke Bijvank en we hebben het over schrijven, net over taal gehad, over allerlei soorten talen. Maar we gaan nu echt hebben over dat schrijven zelf, maar dan ook niet het commerciële schrijven, maar meer het schrijven vanuit jezelf. Jij bent ooit de eerste keer naar het schrijfcafé gegaan. Kun je uitleggen wat het schrijfcafé is?
Ja, dat kan ik wel, denk ik. Schrijfcafé is een groep mensen die het leuk vinden om te schrijven, bij elkaar. En onder leiding van iemand. In ons geval was dat Truus van Keulen. In mijn geval was dat Truus van Keulen. Ik heb jou daar ook leren kennen. Zij geeft opdrachtjes aan de hand. Die opdrachtjes die helpen je om even af te dalen. Om even je alledaagse beslommeringen los te laten. En te komen tot de dingen die je echt bezighouden. En dat doe je vaak door een lijstje te maken van een aantal onderwerpen. Waar denk je aan als het zomer is? Noem eens 5 dingen. Je kiest 1 van die 5 en gek genoeg ga je dan altijd schrijven over iets wat op een of andere manier jouw ken raakt.
En dat op dat moment
op dat
dan?
Moment, op dat moment. Wat is een momentopname? Dat doen de andere schrijvers en schrijfsters ook. En als je dan zo'n stukje hebt geschreven, dan kan je daarna kiezen of je dat voor jezelf houdt of dat je het deelt met de groep. En zo is het vaak ook nog wel, heeft het een therapeutisch doel. Het is geen therapiesessie, maar je komt dingen van jezelf te weten die daarvoor nog verborgen waren. En het is ook wel leuk om die laag in jezelf aan te boren. En voor mij vond ik dat extra leuk, omdat ik altijd voor een ander had moeten schrijven. Altijd erbij moest denken, oké, hoe wordt dit ontvangen? Wat is de doelgroep? Wie gaat dit lezen? En nu heb je eigenlijk, ik schrijf dit voor mezelf. Ja.
Weet jij nog het allereerste keer dat jij het schrijfcafé, dat je er naartoe ging?
Toen was het volgens mij nog in de oude Biep, toen ik de allereerste keer ging.
Okay.
In de oude Nieuwe Biep, dus op de Raadhuisstraat.
Ja, wat nu de oude Biep
wat
is.
Wat nu de oude Biep is. Ja. Wat nu de oude
het koffiehuis.
Biep is. Ja, het herinner ik me. 7 geleden of zo, denk ik. 8 jaar.
Okay,
best 7 geleden al, ja.
Ja, toen ben je daar begonnen.
Ja.
En met andere mensen samen, zeg je al. Wat vond je van die allereerste keer dat je daar dan aan meedeed? Vond je dat spannend om naartoe te gaan? Of had je echt zo van, nou ja, ga dat gewoon doen?
Ja, ik ga het gewoon doen. Ik vond het wel leuk. Ik vond het niet spannend, maar ik was wel benieuwd.
Mm-hmm.
En ik vond het ook wel heel grappig. Daar heb ik meteen heel veel van geleerd. Dat ik in die eerste bijeenkomst heel vaak schreef over men. En dus je houdt het een beetje neutraal, want dat was ik gewend.
Mm-hmm.
En dat Truus, de lijster, toen zei van, misschien moet je gewoon eens wat vaker ik schrijven. Je mag ook ik gebruiken hier, hoor.
Oh,
en dat was echt zo'n eye-opener.
Ja.
Vanaf dat moment, toen ging er echt een deurtje open. Vond ik heel leuk. Ja. Oh ja, ik mag gewoon zeggen wat ik ervan vind in dit geval.
Ja.
Ja, dat was echt heerlijk. Ja.
Leuk dan.
Ja. En het was ook wel gek. Als je heel lang professioneel hebt geschreven, is het heel gek. Omdat, en daar heb je natuurlijk toch heel veel ervaring in. Epistels vol, boeken vol, denk ik. Alles bij elkaar.
Mm-hmm.
Als je dan ineens weer als een soort beginneling in een groepje zit. Die het nooit eerder heeft gedaan. Dat vond ik grappig.
Terwijl er helemaal niks goed of fout is.
Er is niks goed of fout. Nee, dat maakt het leuk. Ja.
Dat maakt het ook wel heel anders.
En wat
anders.
Ik ook heel leuk vind, is dat hoeveel je met elkaar deelt.
Mm-hmm.
Van hoe divers de invalshoeken ook zijn. Ieder kiest een eigen invalshoek. En uiteindelijk denk je toch, oh ja, nee, maar toch, we zitten toch heel veel dichter bij elkaar dan ik dacht eigenlijk.
Heel veel raakvlakken.
Ja, heel veel raakvlakken. Alle mensen hebben veel meer raakvlakken dan je uiterlijk zou denken.
Ja, ja.
Ja.
En het smaakte naar meer voor jou, want je bent een opleiding gaan doen.
Ja, toen was het ondertussen corona geworden, toen ik de opleiding wilde gaan doen. Dus ik had me al ingeschreven bij Christine de Vries in Alkmaar, zou ik dat gaan doen.
Kun je uitleggen wie Christine de Vries is?
Christine de Vries is eigenlijk de grondlegger van de schrijfcafés in Nederland. Dus het creatief schrijven, zeg maar, het creatief schrijfproces. Zij is op haar beurt weer geïnspireerd geraakt door Nathalie Goldberg. En zij heeft dat in Nederland, zij is ermee begonnen. Dus is de opleiding gaan geven en daarna ook trainersopleidingen gaan geven. En zo heeft het zich als een soort olievlekje verspreid over ons land.
Ja, oké. Ja. En je gaf net aan, daar heb je een boek ook van liggen, zeg jij?
Ja,
van
Nathalie Goldberg. Ja.
Goldberg.
Zij heeft Christine de Vries heeft lang in Amerika gewoond.
Ja.
En daar heeft ze het werk van Nathalie Goldberg ontdekt. En ze heeft ook bij haar zelf cursussen gevolgd, geloof ik zelfs.
Oh, op die manier.
Dus daar heeft zij het opgedaan. Het was al in Amerika. Daar was het al een ding, zeg maar, een bestaand iets. En wij kenden het nog niet. Dus zij heeft het omgezet naar een Nederlands concept.
Ja, dat is het dan. Ja. En dus zij heeft het meegenomen.
Ja.
Ja. Wil je daar ook iets uit voorlezen van wat uit Amerika komt? Heb je daar iets van?
Wat uit Amerika komt.
Want je hebt het boek ook meegenomen. Ja, hoe heet het boek?
Het boek heet Schrijven vanuit je hart. Het zijn hele korte hoofdstukjes. Echt twee bladzijden maximaal. En allemaal manieren om los te komen uit je denkstramine en het gewoon anders te gaan doen.
Oké.
Ik heb hier dit is gewoon een schrijversaanwijzing. Wees specifiek, heet het hoofdstuk. Wees specifiek. Zeg niet fruit. Vertel wat voor soort fruit. Het is een granaatappel. Geef de dingen de waardigheid van hun naam. Net zoals bij mensen is het onbeleefd om te zeggen, hey meisje, ga in de rij staan. Dat meisje heeft een naam. Om precies te zijn, dat meisje is minstens 20. Ze is een vrouw en ze is helemaal geen meisje. Ook de dingen hebben een naam. Je kunt veel beter zeggen de geranium voor het raam dan de bloem voor het raam. Geranium, dat woord alleen al, roept een veel preciezer beeld op. Het dringt dieper door in het wezen van die bloem. Het roept meteen een beeld bij het raam op. Rode bloemblaadjes, groene gekartelde blaadjes, alle gericht naar de zon.
Wees specifiek.
En dat is zo'n aanwijzing. Kan je op elk moment dat je schrijft, kan je dat in gedachten houden. Oh ja, het is niet, dit is vandaag mooi weer. Nee, het is mooi weer. Het voelt warm aan buiten. Het is een beetje klam. En dan zo creëer je voor de lezer het beeld van hoe het voelt. Je kan hem meenemen in de beleving door specifiek te zijn.
Je gebruikt eigenlijk al je zintuigen.
Je gebruikt je zintuigen. Later heb ik ook nog een opleiding gedaan bij Gretje Kouwenberg. En die heet ook inderdaad zintuigelijk schrijven.
Mm-hmm.
Dus ja, hoe leer je te schrijven? Hoe leer je de werkelijkheid zo te omschrijven dat een ander hem op basis van jouw woorden kan voelen?
Dat is wel leuk, want het liedje net wat we hoorden, Overal en Nergens, dat ging ook over allerlei gebruik van zintuigen in de omgeving en van de ander zien en horen en zo. Wat grappig dan dat je dit zo noemt.
Ja. Ja.
Maar je hebt het bij Christine de Vries gedaan. En hoe heette die?
Nee,
die
dus niet, want toen was toen was het corona. Dus toen hield alles een tijdje op. Ja. En na corona was Christine de Vries een tijdje uit de roulatie. Ja. Die had eerst had ze een burn-out-achtig en later overleed. De moeder duurde best een tijd. In de tussentijd heeft Truus dat overgenomen. Truus van Keulen, die ook in Zeewolde schrijfcafés geeft. En die noemde het dan niet... hoe heet dat bij Christine ook weer schrijven?
Luisteren naar je pen.
Luisteren naar je pen. En dit heette dan Wat je pen je vertelt.
Oké,
dus die
mooi.
Opleiding heb ik in Dronten gedaan bij Truus.
Bij Truus. Ja, oké. Wat heb je daar als belangrijkste uitgehaald?
Ja, meer de verdieping van waar ik al mee bezig was. Dat je gewoon je zekerder gaat voelen om het te doen. Ik vond het ook wel leuk om er iets meer mee te gaan doen. Hè, door zelf af en toe een schrijfcafé te organiseren. En na die, volgens mij waren het 6 of 8 bijeenkomsten op een zaterdag, dacht ik van ja, maar dat kan ik wel. Daar ben ik wel aan toe nu. Dus heeft me het zelfvertrouwen gegeven.
Ja,
daar
mooi.
Komt het eigenlijk op neer. En ook daar weer gewoon heel leuk om mensen te ontmoeten die een heel verschillend leven achter de rug hebben en daar zoveel mee te delen. Want dat was een onderdeel van de opleiding, was niet alleen schrijven, maar ook luisteren. Dus gewoon luisteren zonder commentaar.
En zonder oordeel.
En zonder oordeel. En soms echt wel epistels van, best een half uur schrijven wat je dan aanhoort.
Ja.
Dus ik hoorde daar echt, daar kwamen echt dingen voorbij dat je dacht, oh wow.
Dat kan ook in het leven.
Dat kan, dat mensen hiermee rondlopen, ja. Het was wel intens, was het wel. We gingen altijd wel moe naar huis.
Ja, kan me voorstellen. Ja. En bij Geertje Kouwenberg dan, wat heb je daar gedaan?
Ja, dat is een... daar kreeg je gewoon elke week een schrijfopdracht.
Ja.
En die ging je dan maken. En aan het eind kon je ook bijvoorbeeld als je denkt ik wil een verhaal gaan schrijven. Dan kon je de proloog van je verhaal schrijven of van je boek. En dat naar haar opsturen. En zij levert er dan commentaar op.
Okay.
En ze geeft even aan. Ja, ik zou dit anders doen. Of dit heeft potentie of het heeft geen potentie.
Ja, zo heb je verschillende manieren waarop je dus wel kunt leren creatief schrijven.
Ja, creatief schrijven.
Het kan ook wel biografie schrijven zijn. Er zijn
heb ik ook
genoeg
opleidingen
gedaan.
Ja, bij het Instituut voor Biografiek in Utrecht heb ik... Zwolle. Het zit ook in Driebergen, maar ik heb de opleiding in Zwolle gedaan.
Oké.
Afgelopen najaar, de biologische blauwdruk. Dus dan ga je ook aan de hand van opdrachten, ga je je eigen tijdlijn op papier zetten. En daar haal je uit wat was belangrijk voor mij. En vaak ga je daar een patroon in zien. Van hé, er zijn dingen die steeds weer terugkomen. Waarom komen die steeds weer terug? Moet ik daar iets mee? Dus dat is voor mij ook wel eigenlijk de basis om dat levensverhaal schrijven wat meer handen en voeten te gaan geven. Dat lijkt me leuk voor mezelf, maar ook voor anderen. Want ik heb al een paar keer gehoord dat mensen die zelf niks met schrijven hebben, maar het wel heel leuk vinden om dat na te laten aan hun kinderen.
Ja. Om daar, iets, mee te
om
gaan
daar
doen.
Iets mee te gaan doen.
We gaan het zo nog verder over hebben. We gaan nu luisteren naar Hannah May. Dat is een beetje een modern lied. Hè? We zijn begonnen met Lisbeth List. Dat is van heel lang geleden. Dit is een modern nummer. En dat heet Deze Plek.
Op deze kamer zat ik gitaar te spelen tot mijn vingers bloeden. Lag ik huilend in de armen van mijn moeder. Staat mijn naam geschreven in het hout. Deze voordeur zag hoe ik klaar stond voor mijn eerste schooldag. En hoe ik later 4:30 ochtends thuis kwam. Alles hier voelt nog zo vertrouwd. En ik zie, niks is voor altijd waar het hier. Hetzelfde blijft. Wanneer het stormt, kom ik hier weer terug. Van de stad naar het dorp vind ik hier mijn rust. Ben weer even klein, hoef weer niks te zijn. Deze plek is helemaal van mij. Jaren later probeer ik van dit huis mijn thuis te maken. Dezelfde kleur als in mijn oude kamer. Maar ik ben steeds vaker onderweg. En ik zie, niks is voor altijd waar het hier hetzelfde blijft. Wanneer het stormt, kom ik hier weer terug.
deze plek is helemaal van mij.
Ook in de avonden is LOZ het beluisteren meer dan waard. Met programma's als Onbekend Onbemind, Van Eigen Bodem, Het Café van Niels en Simon, Black and Blues, Hoor Jij Wat Ik Hoor en Hits met Frits maken we jouw avonden tot een muzikaal feestje. Mm. Dus al die videodiensten, saaie praatprogramma's op tv, steeds dezelfde koppen op je scherm, in de vuilnisbak ermee en gewoon ouderwets de radio aan. LOZ, ook in de avond, op kabel en 106.4 FM.
Dit is het laatste stukje van het eerste uur Hoor Jij Wat Ik Hoor. Ik ga straks nog een heel uur praten met Ineke en volgens mij is er nog genoeg te vertellen erover. En dan gaan we het nu afronden, straks het eerste uur, de laatste 10 minuten. Je hebt net verteld over de opleidingen die je hebt gedaan. Weet je ook nog waarom jij het nodig vond om toch die opleidingen te gaan doen? Wat was jouw doel daarmee om dat te gaan doen?
Ja, het was toch een eerste instantie voor mezelf.
Ja.
Omdat ik misschien wel onbewust in mijn achterhoofd speelde. Ik wilde er iets meer mee, mm-hmm. Maar dan wil je toch wat zekerder voelen. Ik vind, als je een ander iets gaat aanbieden, dan wil je dat je zelf een beetje boven die stof staat. En het wel van links en rechts en achter en voren hebt overwogen en bekeken.
Ja.
Dan kan je mensen er ook echt mee helpen. Dus dat was mijn idee. En ook omdat mijn ervaring echt op het commerciële schrijven lag, heeft het echt wat tijd gekost om die omschakeling naar creatief schrijven te maken. En ik dacht, nou, waar hulp is, waarom die niet gebruiken?
Ja, mooi dan. En als we het hebben over creatief schrijven zelf, welke regels zijn daar bij van toepassing? Wat is daarbij nodig? We hebben net al gehad, er is geen goed of slecht. Maar wat is er nog meer waar je wel rekening mee houdt?
Nou, waar je rekening mee houdt is dat alles mag. Dat je geen rekening hoeft te houden met spelling. En of er nou een DT-foutje in zit, dat maakt allemaal niks uit. Je zet je pen op papier en je gaat schrijven een x-aantal minuten. Dat kunnen er 5 zijn of dat kunnen er 10 zijn. Maar je schrijft gewoon door. En als je het even niet meer weet, dan haal je pen niet van papier. Maar dan zeg je, wat een stomme vraag. Ik weet helemaal niks. Ik heb niks meegemaakt in die tijd. En je zal zien dat er dan altijd weer iets opborrelt wat weer een draadje geeft om door te kunnen schrijven. En zo kom je als schrijven tot de dingen die je bezighouden. En die zet je op papier. En dat verrast vaak. En een gouden regel daarbij is ook dat het echt jouw werk is. Dus je mag het delen met anderen, maar het hoeft niet. En als je het wel deelt, dan kun je er zeker van zijn dat die anderen daar oordeelloos naar luisteren. Dat er geen commentaar komt van, oh, wat fantastisch, wat heb je dit goed gedaan. Maar zeker al niet van, oh, wat een raar verhaal of ik zou dit anders doen. Je bent gewoon, het is oordeelloos en dat maakt het heel erg veilig. Ja, we praten er ook niet over buiten de groep. Je mag best eens iets vertellen wat je daarmee hebt gemaakt, maar dat gaat altijd zonder namen. We stellen zelfs elkaar niet voor met achternamen. Het blijft altijd bij voornamen. En dat geeft, het is ook een wisselend gezelschap, maar dat geeft veel veiligheid.
Ja.
Ik denk dat de regels wel een beetje zijn.
Ja, ja, dat denk ik ook wel.
Misschien vergeet ik iets, maar ja.
Ja. Maar nou, je had het net ook over, je hoeft niet op spelling te letten. Nou was jij gewend om wel alles foutloos te kunnen schrijven. Ik vroeger als juf ook. Hoe vond je het om daar dan te gaan schrijven zonder dat je daarop hoefde te letten? Lukte dat wel?
Ja, het gekke is dat automatisch maak je niet veel schrijffouten. Want dat zit zo diep in je DNA, dat die fouten er maar af en toe. En Truus zegt dan ook van, nou, je bent pas echt goed bezig als die fouten dan af en toe toch in zit. En af en toe zit die erin. Denk, oh ja, och, maakt ook niks uit.
Ja, en ook als je je eigen tekst niet meer terug kan lezen, dan heb jij het goed
dan
geschreven.
Dan is het pas goed, ja. Dus nou ja, anders is het ook goed.
Ja.
Maar dat is wel echt wennen eventjes, ja.
Dat was toch wel wennen.
Ja, dat is wel wennen. Ja. Ik merkte ook wel bijvoorbeeld met WhatsApp. Als daar vaak dan heb je die autocorrectie. Dus dan maak ik er een of ander raar woord voor. Dat ik dan altijd de neiging had om er nog even een appje achteraan te sturen. Van nou, ik bedoelde niet dit, maar dat hoor. En dat doe ik nu niet meer. Dan denk ik, nou, klopt niet helemaal wat er staat. Prima.
Door het creatief schrijven word je daar makkelijker in.
Heerlijk. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook de kern van communicatie.
Ja.
Dat je elkaar bereikt.
Ja.
En niet dat je foutloos schrijft.
Nee, dat klopt. Ja.
Nee. En dan kom je natuurlijk wel, als je uit het onderwijs komt, op een discussie van hoe ver is spelling dan belangrijk in grammatica. Je moet wel regels hebben met elkaar. Maar het is wel een lastig verhaal. Want als je een modus vindt om elkaar te begrijpen, is natuurlijk niet het belangrijkste of hij houdt nu met DT is of met een T of met een D. Dat maakt niet uit.
En of het OU is een AU. Nee. Zelfs dat kan, want het klinkt toch hetzelfde. Ja. Maar dat maakt ook niet uit omdat je het voor jezelf schrijft. Want niemand hoeft het verder te lezen.
Nee.
Dat scheelt natuurlijk ook. Dus het maakt niet uit.
Tenzij je dan weer aan een boek begint, dan wordt dat weer een ander verhaal.
Maar dan zorg je dat er weer een redacteur is die het allemaal kan.
Ja, maar ik ben ook wel inderdaad bij Geertje Kouwenberg begonnen. En ik was altijd op een Mac gewerkt. Dus toen moest ik overschakelen naar een Windows systeem. Dat is ook gewoon even wennen. Mm-hmm. Dus ik had een beetje oorlog nog met de enkele en de dubbele aanhalingstekens. En dat ook niet direct in het concept eruit gaat. Maar zij zag dat meteen. Mm. Oké, dit is dubbel, dit is enkel. Dat moet je niet doen. Dat moet allemaal
gelijk. Ja,
dat moet gelijk natuurlijk. Logisch natuurlijk, want zo deed ik het ook altijd.
Ja. Ja. Maar als je het naar buiten brengt, dan moet
dan moet dat weer.
Als je zelf schrijft, maakt het dus
dan maakt
niet
het niks uit. Nee. Kun je zelfs die aanhalingstekens weglaten.
Ik wil zeggen, als je zelf weet wat er staat. Ja.
Ja.
En als je het niet voorleest, maakt het al helemaal niet uit, want niemand die het hoort.
Nee. Nee.
Ik zit even te kijken naar de tijd, want ik had jou gevraagd, wil je een stukje voorlezen? Heb je nu niet direct bij de hand, gaan we strakjes over hebben, omdat je wel een boek hebt geschreven en daar kun je mooi uit voorlezen. Jij hebt het laatste schrijfcafé in mei heb jij gedaan, waar ik bij was, want in juni ben ik er niet bij geweest. En toen ging het over vrijheid.
Ja, geleid. Ja, niet zelf, ja, ook zelf meegedaan natuurlijk, maar was, ik had hem bedacht. Zeg
jij had hem bedacht, ja. In plaats van Truus was jij erbij. En het thema was vrijheid. En we kregen een wolkje allemaal met teksten over vrijheid en zo. En ik lees even een stukje voor wat ik heb geschreven. Want ik had gekozen, vrijheid is jezelf zijn zonder toestemming van een ander. Mezelf zijn, zoals ik dat wil, wat ik wil doen. Dat wil niet zeggen dat ik niet overleg als ik iets wil doen dat consequenties heeft voor de ander. Ook het overleggen past bij het mijzelf zijn. Dat kan tegelijkertijd. Het betekent namelijk niet dat ik gewoon mijn gang ga. Ik houd rekening met de grenzen die er zijn. Met de financiën, met de gedeelde tijd, met gebruik van spullen. En dan geef ik steeds weer mezelf toestemming. Dan deel ik met liefde. Ik geef mezelf toestemming. Ook als ik nee tegen mezelf zeg. Als ik mijn grenzen bewaak. Maar wanneer ben ik dan volledig mezelf? Want er zijn genoeg dingen die ik niet uitspreek en waar ik niet mijn mening over deel. En toch hoort ook dat allemaal bij mezelf zijn. Want ik vind het een groot goed dat ik de keuzes zelf mag maken op allerlei vlakken en niveaus. En ook is het fijn als je toestemming van de ander krijgt om dat leuke idee uit te werken, die vakantie te plannen, dat boek te kunnen, de boel te kunnen veranderen. Maar dan steeds weer van mezelf uit. Ik kies ervoor om toestemming te vragen en om te overleggen. Want ik leef niet in mijn eentje. Afspraken maken blijft nodig om samen te leven. En ook hiervoor geldt, ik heb de afspraken in mijn eigen hand. Ik vul mijn eigen agenda. En dan is het prachtig als de ander af en toe op mijn pad meeloopt. Want andersom gaat het ook op. De ander mag zichzelf zijn zonder toestemming van mij. Nou, dat was een stukje prachtig, wat ik toen geschreven had. Kijk, je geeft nu wel even dat je aangeeft, hè? Prachtig. Dat wordt nog wel vaak ook gezegd of mooi
dat
of zo.
Dat mag wel, dat tuurlijk.
Dat je wel zoiets noemt zonder daar verder op in te gaan. Ja. Maar die neiging hebben we ook heel gauw wel. Om maar,
en dan
iets
is het natuurlijk veel makkelijker om te zeggen, oh, prachtig, wat mooi.
Ja.
He, dat is
iets van wauw.
Dat wil je ook graag zeggen. Want, en daar is ook niks mis mee natuurlijk om te stimuleren. Maar je moet niet als iemand, dat gebeurt ook, dat iemand volschiet omdat er een nare herinnering opkomt. Dan ga je niet met z'n allen van, oh, hoe was dat nou? En vertel, en oh, ik heb ook zoiets meegemaakt. Want dan,
daar ga je niet op in, hè?
Daar ga je verder niet op in. Dan laat doen we eventjes rust en een glaasje water. En dan gaan we weer door.
Ja. En als ik mijn eigen tekst nu lees, zie ik wel dat ik bepaalde dingen tussen aanhalingstekens heb geschreven en zo.
Dat is net overal.
En dat hoor je niet waarschijnlijk als ik het voorlees, maar wel als ik het lees.
Maar je ziet nu het, nu zie je ze staan. Ja. Lezend.
Dan doe ik het toch wel zoveel als ik.
Ja, maar dat heb ik ook met dat foutloos schrijven. Dat is zo erin geramd dat het echt maar zelden fout gaat. Ja.
Dan zie ik mezelf toch weer als de juf, hè, die dat dan toch doet. Ja. Ja. Je had ook nog een boek meegenomen, Dagboek als Spiegel. Dat is van Christine de Vries. Mm-hmm. En zij hebben ook innerlijk pelgrimeren.
Ja.
Dus mensen die daar toch iets mee willen doen, dan zou je een van die boeken eens kunnen kijken. Ja. Misschien de bibliotheek ook.
Dan kan je echt zelf prima aan de gang.
Er zitten al heel veel leuke oefeningen in. En in het tweede uur wil ik van jou ook een paar van die voorbeelden van oefeningen die jij ook leuk vindt, ja, en die je zelf ook wel geeft, om dat ook te benoemen. Want het is heel leuk. Als jij dit nu al gaat noemen in de uitzending, dan zijn er zo mensen die daar ook meteen aan de slag mee kunnen. Weet. Ja. Dus dat doen we in de tweede uur.
Dat is goed.
Dankjewel Ineke Bijvank voor dit eerste uur. En we gaan gewoon rustig luisteren naar rustige muziek. Jeff Neve, Solitude. Volgens mij is het rustige pianomuziek. En dan tot straks in de tweede uur.
Tot straks.